Ga naar de Heer toe, een ogenblik van stil gebed. Onze hulp is in de naam des Heren. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot een eeuwigheid. En nooit laat varen hetgeen zijn hand begon. Genade, vrede, barmhartigheid zij u van God de Vader, van de Heere Jezus Christus, in en door de Heilige Geest. Amen. We zingen de volgende twee coupletten nog van 98. Goedemorgen allemaal. Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten. En we mochten elkaar begroeten in de gezegende naam van de Heer Jezus. Hij is ook vanmorgen het middelpunt van dit samen zijn. En het past ons om hem de lof en de dank en de eer toe te brengen. Daarvoor zijn we in de eerste plaats naar de samenkomst gekomen. We hebben elkaar verschillende weken niet gezien. Ik moest ergens anders dienen. Maar het is weer goed dat we elkaar zien. Zoals Paulus het schrijft, Paulus de broeders ziende greep moed. En als we elkaar zien, dan grijpen we moed om weer verder te gaan. We hebben elkaar nodig op de weg naar Sion. We mogen elkaar tot een hand en een voet zijn. En elkaar ook in het oog houden, indien het mogelijk is. Ja, ik dacht eigenlijk, ik heb het niet opgegeven, als we dat eerste couplet van 132 zingen, dat oude... Het oude lied, Heer, ik hoor van rijke zegen. Eerste couplet en dan wil ik u voorgaan in gebed. Kan dat zo? Ja? Ja, ze ja, dus kunnen het wel uit het hoofd. Ja.
Thank you.
voor druppelen altijd stromen. Want ja, de Heer geeft geen druppeltjes, maar stromen. Zullen we naar de Heer toe gaan? Ik ga u voor in gebed. We zijn u dankbaar, Vader, dat we naar u toe mogen komen, alvorens we deze samenkomst voortzetten. En we mogen dat ook vanmorgen doen in de gezegende naam van de Heer Jezus. Want door die naam zijn we behouden geworden. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor een mens behouden kan worden dan de dierbare naam van Jezus. En we danken u, Heer Jezus, dat u door uw geest in ons midden bent, naar uw belofte. U hebt het gezegd, waar twee of drie in mijn naam bij elkaar komen, daar ben ik het middelpunt. En het past ons om u de lof en de dank en de eer toe te brengen. Het past ons, Heer, om ook vanmorgen stil te zitten aan uw voeten, om te luisteren naar uw stem. Wil ons een rijk gezegend uur schenken. Dank, Heer, dat we bij elkaar mogen komen op grond van dat volbrachte werk op Golgotha. U riep het uit, het is volbracht. En gelukkig de man en de vrouw, de jongen en het meisje in ons midden, die het vanmorgen kan zeggen en als het ware ook kan zingen, ja, het is ook voor mij volbracht, ja, amen. Het is voor mij volbracht bij God. Heren, wilt u ons helpen als we uw woord openen en iets vanuit dat woord aan elkaar willen meegeven. Uit onszelf zijn we onbekwaam hierin, maar wilt u ons maar bekwamen door uw geest en wil ons helpen om dat woord ook tot ons te nemen, het aanvaarden ook als zijnde een woord van u. Schenk ons een rijk gezegend uur, Heren. We bidden ook voor hen die er niet kunnen zijn vanmorgen. Er zijn verschillende zieken in de gemeente. U kent ze. Leg uw handen op hen. En ook verschillende ouderen die niet meer op kunnen gaan, omdat het lichaam het niet meer toelaat. Schenk hen veel genade, Heren. Nu ze zo ervaren dat dat lichaam zo langzamerhand wordt afgebroken. En doe hen zien op dat moment dat ze straks dat huis van u zullen ontvangen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. We danken u dat we zo elkaar mogen bemoedigen vanuit uw woord, want uw woord is de waarheid. Onze gedachten gaan uit, Heren, naar zuster Schaap. Ze heeft een hoge leeftijd al bereikt, maar ze is nu gevallen en het ziet er toch nogal ernstig uit. Leg uw handen op haar, Heren, en doe haar nu ervaren dat we hier ook voor haar bidden. Maar bovenal doe haar ervaren dat u haar biddend vasthoudt als de biddende hoge priester. En dat bidden we ook, Heren, voor alle die moeite hebben met het lichaam of met de geest, de ziel. Heren, kom hen tegemoet, de beproefde, in en uit ons midden. En we danken u dat u doet. U bent een God van vertroosting, een God van alle genade. Onze gedachten gaan uit, Heren, ook naar de familie Dokter. Onze zuster Sonja heeft haar moeder afscheid moeten nemen van haar moeder. Heren, wil ook de familie Dokter vertroosten en bemoedigen en doe hen in deze droevige periode zien op u, op Jezus alleen, die het heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Daar prijzen we uw naam voor. Zo mogen we elkaar vasthouden. Zo mogen we elkaar dragen op de weg naar Sion. We leven in een zeer ernstige tijd, Heren, waar zoveel op ons afkomt dat we het soms niet meer bij kunnen houden. Wil ons helpen om in deze tijd als kinderen God een lichtend licht te zijn en een zoutend zout voor anderen. Wil ons helpen om elkaar te bemoedigen en ja, elkaar op te bouwen in het allerheiligst geloof. Daarvoor zijn we ook vanmorgen bij elkaar gekomen. Er gebeurt zoveel in deze wereld, Heren. En er zijn zoveel mensen op de vlucht. Er is zoveel nood en opstand en honger en strijd. En we denken vooral aan het Midden-Oosten, wat daar allemaal gebeurt, ook rondom uw volk, uw oogappel. En daarom is het goed om ook vanmorgen te bidden voor uw volk. Zegen uw volk, Heren. Zegen hen die leiding geven. We weten wel dat het volk van Israël nog niet tot bekering is gekomen, dat dat straks zal gebeuren. Maar we weten ook dat uw plan doorgaat met de wereld, maar ook bijzonder met Israël. En het is goed om samen te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Want als die vrede een feit is, dan gaat ook dat engelenlied in vervulling. Wat gezongen werd in de kerstnacht. Vrede op aarde. God heeft in de mens een welbehagen. En daar zien we naar uit. En dat doet ons roepen, kom maar Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. Amen. Het is een prachtig lied en dat gaan we zingen. 359, de hemel juicht. 359 uit opwekking. We gaan Gods woord met elkaar openen en dat vindt u voor deze morgen opgetekend in het tweede boek Samuel. Het tweede boek Samuel, het eerste hoofdstuk en we lezen daarvan de eerste 16 versen. Ik noem u 2 Samuel 1. En dan komt dat woord van God vanmorgen naar ons toe. Na de dood van Saul, toen David teruggekeerd van het verslaan der Amalekieten 2 dagen in Ziklag vertoefd had, kwam er op de 3e dag een man uit het leger. Bij Saul vandaan met gescheurde klederen en aarden op zijn hoofd. En toen hij bij David kwam, wierp hij zich ter aarde en boog zich neer. En David vroeg hem, van waar komt gij? Hij zeide tot hem, ik ben ontkomen uit het leger van Israël. Daarop vroeg David hem, wat is er geschied? Vertel het mij. Hij antwoordde, het volk is gevlucht uit de strijd. En niet alleen zijn velen van het volk gevallen en omgekomen, maar ook Saul en zijn zoon Jonathan zijn dood. David zeide tot de jonge man die hem het bericht bracht, hoe weet gij dat Saul en zijn zoon Jonathan dood zijn? De jonge man die hem het bericht bracht zeide, ik bevond mij toevallig op het gebergte Gilboa. En zie, Saul leunde op zijn spier. Zie, de wagens en de ruiters drongen op hem aan. En toen wendde hij zich om, zag mij en riep mij. En ik zeide, hier ben ik. Daar vroeg hij mij, wie zijt gij? Ik antwoordde hem, ik ben een Amalekiet. En toen zeide hij tot mij, treed op mij toe en dood mij. Want een duizeling heeft mij bevangen. Maar mijn leven is nog niet geheel in mij. Toen trad ik op hem toe en doodde hem. Want ik begreep dat hij, na eenmaal gevallen te zijn, toch niet in leven zou blijven. En daarop nam ik de diadeem die op zijn hoofd en de armband die om zijn arm had, en deze breng ik hier aan mijn heer. En toen greep David zijn klederen en scheurde ze. En alle mannen die bij hem waren evenzo. En ze weeklaagden, weenden en vasten tot de avond over Saul, over zijn zoon Jonathan, over het volk des heren en over het huis Israëls, omdat zij door het zwaard gevallen waren. En David nu vroeg de jonge man die hem het bericht had gebracht, van waar zijt gij? Hij antwoordde, ik ben de zoon van een vreemdeling, een Amalekiet. En daarop zeide David tot hem, hoe hebt gij u niet ontzien uw hand uit te steken om de gezalfde des heren om te brengen? En toen riep David een van zijn jonge mannen en gebood, treed nader en stoot hem neer. Deze sloeg hem zodat hij stierf. En David zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, want uw eigen mond heeft tegen u getuigd, doordat gij gezegd hebt, ik heb de gezalfde des Heren gedood. Tot zover de lezing vanuit Gods dierbaar woord en de Heren zegenen ook straks de overdenking van dit woord. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog een lied zingen. Dat is 108a uit Johan de Heer. En onder het zingen hebt u de gelegenheid om uw gave af te zonderen voor de arbeiders hier aan deze plaats. En de tweede gave is bestemd voor het gebouwfonds. De Heere zegen u en uw gave. En ons gebed is, en dat is ook dat woord van God, ook vanmorgen, door de werking van de geest tot ons mag spreken. Mijn broeder en zuster, gemeente, lieve vrienden, ik wil met Here hulp vanmorgen stilstaan bij de man Davids. De man, u weet het, naar Gods hart. David, de man die door God gebruikt kon worden en die zich ook door God liet gebruiken. David met zijn hoogtepunten en met zijn dieptepunten. David de herder, de opgejaagde, David de verhoogde, David niet te vergeten de zondaar, David de overwinnaar, de vluchteling, David de koning, de profeet. En toch is die David meermalen, u weet het, een liefelijk beeld van de zoon David, de Heer Jezus. In de eerste plaats in zijn herderschap, Psalm 23, maar ook in zijn roeping en verwerping, denk aan dat hij zich verborg in de grot van Adulam, in zijn overwinning over de Filistijnen en Goliath en in zijn koningschap. We willen vanmorgen onze aandacht bepalen bij dat hoofdstukje wat we hebben gelezen, dat stukje uit het eerste hoofdstuk van het tweede boek Samuel. Hier wordt David ons getekend als diegene die eerst door Juda en daarna geheel door Israël als koning erkend wordt. Hij was al gezalfd door Samuel tot koning. Ook hier is hij weer een beeld van de Heer Jezus. In dat eerste hoofdstuk vallen ons enkele belangrijke dingen op die we een ogenblik willen doornemen in alle eenvoud. In vers 1, en wij lezen het nog even, daar staat: na de dood van Saul, toen David teruggekeerd was van het verslaan der Amalekieten, vertoefde hij 2 dagen in Siklag. Na de dood van Saul. Saul, de man die door God gebruikt had kunnen worden. Saul, de man die toch, we weten het, zijn eigen weg ging. Saul die zich uiteindelijk openbaarde als een schijngezalfde. Hij was gezalfd, maar het was een schijngezalfde. Saul die zich uiteindelijk verbond met het spiritisme. Saul die zelfmoord pleegde, hij werd niet vermoord door die man, die het aan David zei, maar die zelfmoord pleegde. Saul, de man die beefde, laten we dat niet vergeten, voor de boogschutters van de Filistijnen. U kunt dat lezen in 1 Samuel 31, vers 3 en 4. Saul, wiens lichaam geroofd werd, hij werd onthoofd door de Filistijnen. En de Filistijnen zijn een beeld van de duivelse machten, de macht ook van de duivel. De Amalekieten, onthoud dat even vast, zijn een beeld van het vlees en de wereld, wat ons ook nog wel eens parten speelt. Saul is daarom een tekening, een foto van de mens die de weg van God heel goed kent, maar die weg niet wil gaan. Maar Saul is ook een beeld van de grote schijngezalfde, de valse eenheidskerk, een vermenging van allerlei godsdiensten, wat zich straks zal openbaren. En men is daar al hard mee bezig. U kunt het lezen in Openbaring 18. En hier moeten we eens goed opletten. Dat doet u natuurlijk, dacht ik wel, op de profetische orde ook in deze geschiedenis. David kan pas zich als koning openbaren na de dood van Saul. Eerder niet. na het verslaan van Amalek, nadat hij daarna 2 dagen in Siklag vertoefd had. En de naam Siklag heeft een bijzondere betekenis. Het betekent uitstorting van de bron. Geliefden, zo zal het ook straks gaan. Bij de herstelling van alle dingen. En denk erom, de tijd is nabij. De zonen David, de Heer Jezus, is al gezalfd als de koning over Israël en als de koning over de wereld. Als de koning der koningen. Amalek, de nakomeling van Esau, ze zijn al verslagen op Golgotha. Toen geest en vlees daar tegenover elkaar stonden. En hij, de Heer Jezus, de zoon David, voor ons tot zonde werd gemaakt. Tot een Esau, tot een Amalekiet werd gemaakt. Om onze Esau-streken, onze zonde weg te dragen. Toen heeft hij door lijden en dood heen de overwinning behaald. Over zonde en zonden, prijs zijn naam. Onze heiland, mag ik het zo zeggen om bij het beeld te blijven, is nu nog in Siklag. Daar bij die uitgestorte bron, die vloeit uit de troon van God. Hij is daar bij die rivier aan het water des levens. Onze heiland is nu bij de Vader. Hij vertoeft daar al, ik ga even door, al 2 dagen. En een dag is bij de Heer God 1000 jaar en 1000 jaar een dag. Er zijn bijna al 2000 jaar voorbij gegaan. De komst des Heren is zeer nabij. Ten derde, dan pas, wanneer de schijngezalfde gedood is, wanneer die vereniging van godsdiensten, die wereldkerk, geoordeeld zal worden in Openbaring 18, dan komt hij met de zijne, Openbaring 19, om als koning erkend te worden door Juda, de verzameling van de 2 stammen, en daarna door gans Israël, wat vergaderd zal worden uit de 4 windstreken, als hij zijn voet op de Olijfberg zet. Kijk eens, dat is de profetische kant van deze eerste versen uit 2 Samuel 1. Maar u begrijpt het wel, we willen ook vanmorgen deze kant geestelijk toepassen, praktisch toepassen, op ons persoonlijk. Daarom is David niet alleen een beeld van de Heer Jezus, maar David is ook een beeld van het kind van God. Ik lees dat vers nog een keer, dat eerste vers. Na de dood van Saul, toen David teruggekeerd was van het verslaan de Amalekieten, 2 dagen in Siklag vertoefd had. Let wel, de strijd tegen Amalek is gestreden op Golgotha. De overwinning is behaald, prijs zijn naam. En God nodigt nu al zijn kinderen uit om die overwinning te beleven en die overwinning ook praktisch te openbaren in het leven van alle dag. Maar weet u, en we hoeven helemaal niet naar anderen te kijken, Amalek, hè, dat vlees van u en mij, dat speelt ons nog wel eens parten. Het goede wat ik wil, zo schrijft Paulus, dat doe ik niet. Ik, ellendige mens, wie zal mij verlossen? En dan roept hij het uit. God zij dank door Jezus Christus onze Heer. Vlees en geest staan meermalen tegenover elkaar. En we hebben er soms last van. In Galaten 5 Vanaf vers 13 staat ons dat zo duidelijk getekend. Ik maak het u niet zo moeilijk, maar ik zou dat toch even met u op willen slaan. Galaten 5, heel bekend gedeelte trouwens. Voor velen dan, neem ik aan. Daar staat in Galaten 5, vers 13... Want ge zijt geroepen, broeders, zusters, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, namelijk, maar dient elkaar door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld in dit, ge zult je naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkaar bijt en vereet, zie dan toe dat ge niet door elkaar verslonden wordt. U ziet, er was ook in de eerste gemeente wel wat te doen. Dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan het begeer van het vlees. Begeer van het vlees gaat in tegen de geest en dat dan de geest tegen het vlees. Daar hebben we die strijd. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat ge maar wenst. Indien ge u echter door de geest laat leiden, let u het geheim, dan zijt ge niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoerij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nij, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. Zoals ik u ook gewaarschuwd heb dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus, dat is de opgestaande. Als Paulus het over Christus Jezus heeft, heeft hij het over de opgestaande. Als Paulus het over Jezus Christus heeft, dan heeft hij het meestal over de lijdende knecht des Heren. Maar, want wie Christus Jezus toebehoren, dus wie in de overwinning staat, hebben het vlees en zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Indien we door de geest leven, laten we ook door de geest het spoor houden. We moeten niet praalziek zijn, elkander tartend en benijdend. Hier hebt u het. Die strijd tussen het vlees en het werk van de geest. En als u het met mij hebt gelezen, dan bent u het ook tot de ontdekking gekomen dat willen we de overwinning beleven, dan moeten we in de eerste plaats wandelen door de geest. Ik zet mijn treden in uw spoor, zegt de psalmist, opdat u mijn voet niet uit zal glijden. We moeten ons laten leiden door de geest. Dat is ook zo belangrijk. Niet leiden door gevoelens en door het beter weten dan de Heer, we laten leiden door de geest. We mogen leven door de geest, vers 25. Het leven beleven door de geest, het echte leven. En we mogen door de geest het spoor houden. En als je dat beleeft, door Gods genade, dan behoor je echt Christus Jezus toe. Dat betekent de overwinnaar. En dan heb je het vlees met zijn hartstochten gekruisigd. Vers 24. Weet u, de verlossing van de straf der zonde komt van God. Maar is afhankelijk van één geloofsdaad. Van de kant van de mens. Je moet komen naar Golgotha. Maar de verlossing van de macht der zonde in het leven van alle dag komt ook van God. Maar hangt af van onze geloofshouding, of we ons laten leiden door de Heilige Geest. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het geloof dat we meegeoordeeld zijn, meegekruisigd, meegestorven met Christus, maar ook met hem zijn opgestaan. Als je wandelt door de Geest, je laat leiden door de Geest, als je leeft door de Geest, dan hou je ook het spoor door de geest, het geloofsspoor. dan ben je dood voor de zonde en sta je prijs en naam in de overwinning. De Bijbel beveelt, wordt vervuld met de geest. Wanneer we met de geest vervuld zijn, zullen we de vrucht van de geest voortbrengen. We hebben het gelezen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing enzovoorts. Alleen de toegewijde, met de geest vervulde christen beleeft de overwinning, beleeft ook, is geen theorie, beleeft de overwinning over de wereld, over de duivel, over het vlees, over Amalek. Van David lezen we dat hij Amalek versloeg. Hij beleefde de overwinning. En wat gebeurde dan? Hij vertoefde in Siklag, dicht bij de uitgestorte bron. Dat wil zeggen, nieuwtestamentisch, leef maar heel dicht bij Jezus, dicht bij het woord. Dat heeft tot gevolg, ja, laat ik het maar zeggen, een vijfvoudige uitwerking. Als je dicht bij Jezus leeft, vervuld met de geest, dan kan die uitwerking niet nablijven. In de eerste plaats, als je dicht bij de Heer Jezus leeft, dan bezit je ook een geest van onderscheiding. Dat is zeer belangrijk in deze tijd. Je ontmaskert dan de duivel en zijn hele troep. We hebben het gelezen. Als de overwinning over Amalek behaald is, komt er een bode uit het leger van Saul. Zijn kleren zijn gescheurd, hij heeft as op zijn kop, diep in rouw, en hij komt met de eerbewijzen die behoren bij de koning. En bij David gekomen, valt hij ter aarde en buigt zich heel diep neer. Oh, wat kan de duivel zich mooi en vroom voordoen. Kijk eens, veel mensen zouden getroffen zijn door deze huldebetoging. Maar als je in de gemeenschap met de Heer leeft, in Siklag, dan ben je arglistig als een duif en voorzichtig als een slang. Dan heb je de geest van onderscheiding. Als er iets nodig is in deze tijd van verwarring, dan is het de geest van onderscheiding. David gaat nu onderzoeken. En mijn bede is dat ieder kind van God tot onderzoek overgaat als er zoiets wonderlijks op je afkomt. We leven juist in een tijd dat er zoveel vreemde geestelijke figuren naar ons toekomen, of niet? Vreemde geestelijke figuren. Zeer vroom hebben ze alles verpakt. Ze komen met mooie woorden en prachtige bijbelteksten en kostbare geschenken. Maar mijn broeder en zuster, onderzoek het of het uit de Heer is of uit de duivel. Ik moet in dit verband denken aan de woorden van de apostel Paulus. Ik citeer ze maar vrij vertaald. Uit de 2e Korinthebrief, het 11e hoofdstuk, het 1e tot het 4e vers, daar kunt u het lezen. En dan zegt Paulus tegen die gemeente van Korinthe: indien de eerste de beste naar jullie toekomt en een andere Jezus predikt en je een andere geest ontvangt en een andere evangelie brengt, dan verdraagt gij dat zeer wel. In die tijd leven we. Er wordt op vele plaatsen een andere Jezus gebracht. Nee, niet de Jezus van Golgotha. De Heer Jezus wordt wel gebracht, maar het is een andere Jezus. Het is een heiland die zijn handen voor zijn ogen doet. Bij allerlei zonden. Bij seksuele zonden. Bij abortus. Bij euthanasie. Bij onnatuurlijke seksuele verbindingen. Ik ga maar niet verder. De heiland, een heiland die zijn handen voor zijn ogen doet en daaroverheen ziet. Maar dat is mijn heiland niet. En dat is uw heiland niet. Er wordt een heiland verkondigt op het ogenblik, broeders en zusters, die we alleen maar na moeten volgen. We moeten maar in het spoor van die heiland blijven, dan is het wel goed. Maar niet een heiland die het verzoenend werk voor ons heeft gedaan op Golgotha. Indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, zo schrijft Paulus, dan verdraagt gij dat zeer wel. En als je een andere geest ontvangt, dus niet de Heilige Geest, andere geest ontvangt, dan verdraagt gij dat zeer wel. Nou, we leven in die tijd dat mensen een andere geest ontvangen en dat ze als katten liggen te rollen over de grond heen. En dat is de Heilige Geest niet. Onderscheid het toch en beproef deze dingen. En een ander evangelie. Oh, een ander evangelie wordt op veel plaatsen verkondigd. Een bloedloos evangelie. Een evangelie, als je je best maar doet, dan kom je de hemel al binnen. Broeders en zusters, in die tijd leven we. Onderzoek het. Of wat naar ons toekomt, wel uit God is. David nam het maar niet zo aan. En ik hoop, als er dingen naar u toe komen, dat je het ook maar niet zo aanneemt. Ik heb hier een foldertje. Die kreeg ik van de week in de bus. Misschien die mensen die in de omgeving wonen, hebben dat ook in de bus gekregen. Nou, u kunt over volgende week, geloof ik, kunt u naar de magneet toe. En er komt een of andere mevrouw. Laat ik het dan zomaar zeggen. En die predikt een evangelie, maar dat niet alleen. Ze heeft olie bij zich. Olie. Geen slaolie. Nee. Olie uit Jeruzalem. En dat kunt u gratis krijgen. En daar staan de getuigenissen in van andere mevrouwen. En die vrouw die kon niet meer van de knieën. En ze kon geen stappen verzetten. En nou holt ze de trap op, want ze heeft die olie gebruikt. Voel je wel, als dat naar je toe komt, dat klinkt wel mooi, maar het is niet uit God hoor. En ga er niet naartoe. Enfin, u gaat er niet naartoe, dat weet ik wel. Dat ze in die tijd leven, dat er heel veel dingen op ons afkomen, dat je vraagt, is dat nou uit God of is dat uit de duivel? David nam het ook niet maar zo. Hij stelde 4 vragen. En bij de derde vraag, ik kwam de leugengeest al tot openbaring. In vers 3, ik citeer het maar even, vers 3, daar zegt hij eigenlijk, waar kom je vandaan? Of waar ben je geweest? Wat voor kringen heb je vertoefd? En vers 4, wat is er gebeurd? Wat heb je daar meegemaakt? En vers 5, hoe weet je het? Waar grond je je overtuiging op? Op gevoelens? Op leugens? Of op feiten? En vers 13, daar komt de handvraag, wie ben je eigenlijk? Uit wat voor nest kom je? Hoor je eigenlijk wel bij Gods volk? Ben je wel een kind van God? Mijn broeder en zuster, hier in deze geschiedenis wordt de leugengeest ontmaskerd en ook uitgeschakeld. Mogen de geest van onderscheiding meer en meer tot openbaring komen, ook onder de kinderen Gods. Loop maar niet met alles mee. Ja, ook als er een liedje uit de bundel van Johan de Heer op de opwekking gezongen wordt, dat betekent nog niet dat het zuiver is. Maar dat kan alleen. We kunnen alleen onderscheiden als we vervuld zijn met de Heilige Geest. En de overwinning van Amalek beleven. En in Siklag vertoeven. Als we dicht bij Jezus zijn, dan sterft de wereld. Dicht bij de verbron. Ten tweede, door de uitschakeling van deze leugengeest nam David ook geen geschenk aan. Hij nam het niet aan. Uit handen van de duivel. O, dat had de Satan zo graag gewild, dat de toekomstige koning van Israël, de gezalfde des Heren, de tekenen van de koninklijke macht en waardigheid, kroon en armband, uit de handen van hem zou aanvaarden. U weet het, later bij de zonen Davids, de Heer Jezus, heeft hij het ook geprobeerd. Lucas 4, vers 5, daar staat: en hij voerde hem op de hoogte en toonde hem alle koninkrijken van de wereld. Het is geen toneelspel hoor, dat kon hij doen. De overste van de wereld, de duivel, toonde hem alle koninkrijken der wereld in een ogenblik. Indien gij mij aanbidt, zal het van u zijn. En de Heer Jezus antwoordde: er staat geschreven, ge zult de Heere uw God aanbidden en hem dienen. Ja, ook met de kinderen Gods probeerde Satan altijd door middel van Amalek de zwakheid van het vlees of de wereld. Met deze dingen probeert hij ons te verleiden, opdat we een geschenk aannemen uit zijn hand. Dat betekent, geestelijk praktisch, doe nooit een knieval, broeder en zuster, voor de duivel, voor de wereld en haar systeem en haar verlokkingen. Verbind je er niet mee, op wat voor wijze ook. Wees op je hoede voor soms vrome mensen die occult gebonden zijn en je een of ander geestelijk geschenk of gaven willen aanbieden. Weiger het. De Heere is het zelf die de gaven toedeelt. Neem nooit een cadeau uit handen van de duivel aan, door middel van de wereld. Ik weet het, het vlees wil het wel, maar geef de geest ruim baan. We hebben geen cadeautjes nodig als gemeente van de wereld. We hebben geen cadeautjes van de wereld nodig om het werk van God in stand te houden. Dat geldt voor het gemeentewerk, dat geldt voor het jeugdwerk, dat geldt voor het zendingswerk en voor het evangelisatiewerk en het diaconaal werk. We hebben geen cadeautjes van de wereld nodig. Subsidies, giften, toelagen die de wereld ons geven wil om Gods werk in stand te houden. Kom nou! De Heere heeft het niet nodig. Het zijn diademen en armbanden uit handen van de duivel. En Gods werk gaat uiteindelijk dan ten gronde. Ten derde, dat kan wel hè. Als je dicht bij de bron, bij Jezus vertoeft, dan word je ook vervuld, nee, niet met een geest van hoogmoed of van zelfoverschatting, maar met een geest van verootmoediging. Wat bedoel ik hiermee? Wel, David weent om Saul als hij hoort dat Saul gedood is. Er staat in vers 11, toen greep David zijn klederen en scheurde ze, en alle mannen die bij hem waren eveneens, en ze weenklaagden en weende en vastte tot de avond over Saul. Wat een ernstige les ook voor ons. We weten, het oordeel is reeds uitgesproken over dat naamchristendom, wat zich hoe langer hoe meer aan het ontplooien is, over Saul. En dat oordeel zal weldra komen. Want het naamchristendom haat uiteindelijk de ware getuigen van Christus. En vervolgt ze zelfs. Hebben we nu tegenover haar en haar blinde leidslieden, want die hebben ze, dezelfde gezindheid als David? Dragen wij als kinderen Gods, ook als gemeente, in plaats rouw in plaats van ons te verheugen? Scheuren we werkelijk onze kleren, in geestelijke zin dan, in plaats van haar te veroordelen? Vervul de gedachte dat zij, die het wel kunnen weten en het niet doen, vervult ons dat met verdriet, met een innerlijk verdriet. Want als ze Jezus Christus niet aanvaarden als de verlosser, gaan ze verloren. O mijn broeder en zuster, laten we niet in hoogmoed aan hen voorbij gaan. De apostel Paulus schrijft in zijn brief, Nee, sorry, het apostel Petrus schrijft in zijn brief, het einde aller dingen is nabijgekomen. Kom dan tot bezinning en word nuchter, opdat ge kunt bidden. Het einde aller dingen, het einde van het tijdperk van de gemeente hier op aarde is nabij, zeer nabij. Het einde van de gehele verstrooiing van Israël is nabij. Maar ook het einde van het naamchristendom is nabij. Kom tot bezinning, gemeente, en word nuchter opdat gij kunt bidden. 1 Petrus 4, vers 7. Nog een vierde punt. Als je in ziekklacht vertoeft bij de bron, dan mag je door Gods genade ook anderen gaan leren. Zoals David het lied van de boog leerde aan de Judeërs. U kunt het lezen vanaf vers 18, vers 17 tot en met 27. Het lied van de boog. Weet u, het volk van Israël was getuige geweest van de rampspoed over Israël. Saul en Jonathan waren gedood. Israël was verslagen door de Filistijnen. En daarom moest Israël weten en ook leren hoe ze in het vervolg voor zulke ellende gespaard zouden kunnen blijven. Waardoor was Saul overwonnen? Door wie? Ja, natuurlijk door de Filistijnen. Maar in de eerste plaats door de boogschutters. In 1 Samuel 31 vers 3, daar kunt u dat lezen. Door de boogschutters was hij omgekomen. Want hij zelf was van dit wapen beroofd. Dat kunt u lezen in 1 Kronieken 12, vers 1 tot 7. Daar leest u dat alle boogschutters die tot de stam van Benjamin, dus tot Saul behoorden, de stam van Benjamin, daar kwam die uit, zich voor die nederlaag aansloten bij de verworpenen van David. Daarom vreesde Saul zeer voor de boogschutters. Hoe merkwaardig. Hoe merkwaardig. Dit klaaglied heeft een treffend refrein. Wat telkens herhaald wordt. U kunt het lezen in vers 19, vers 25 en 27. En daar leest u telkens, hoe zijn de helden gevallen? Hoe zijn de helden gevallen? Hoe zijn vele christenen gevallen? Het is het ontbreken van de boog. Het ontbreken van de boog. De boog, daar kan men de vijand mee treffen van veraf. Dan komt hij ook niet zo dichtbij je. Voor de boog zijn sterke armen en sterke handen nodig. Dat is het geheim. In het boek Genesis, ik citeer het voor u, in Genesis 49 vers 24, daar staat, maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig, luister goed, door de handen van de machtige Jacobs. De boog is daarom een beeld van de innerlijke kracht die we van God ontvangen om de vijand te overwinnen. De boog is een zinnebeeld van het geloof waarmee we de wereld overwinnen. Want die sterke handen, die sterke armen zijn toch nodig. Het zijn die geloofshanden. Grijp het eeuwig leven. Dat moet je ook met je handen doen. En de Hebreeënbrief zegt in Hebreeën 12 vers 12. Hef dan die slappe handen en strek die knikkende knieën. De boog betekent leven uit de kracht van God. Door die kracht kunnen we de vijand, de Filistijnen, treffen van verre. De boog betekent nieuwtestamentisch, zijn kracht wordt bij ons alleen in zwakheid volbracht. De boog hanteren betekent leven uit naakt geloof. David de profeet, die achter dit gebeuren staat, maar in Ziklag vertoeft, kon u Israël, maar ook u en mij, deze geestelijke les meegeven. Het lied van de boog. O kind van God, zorg dat je de boog bezit. een gespannen boog, dat wil zeggen klaarstaande, op wacht, wakende, biddende, maar dan met de armen en de handen door God gesterkt. En nu mijn laatste puntje, en dat mag nog wel, want het is 11:05. Als we in Ziklag vertoeven, bij de bron, bij de Heer Jezus, dan leven we ook in afhankelijkheid aan Hem. Het eerste wat David na het lied van de boog doet, dat is de Heere om raad vragen. En dat kunt u lezen in dat tweede hoofdstuk. Het lied van de boog krijg je, vers tot 27, dan komt uw tweede hoofdstuk. Dan staat, hierna vroeg David de Heere, zal ik optrekken naar een van de steden van Juda? En de Heere antwoordde hem, trek op. En David zeide, waarheen zal ik optrekken? En hij antwoordde hem, naar Hebron. En toen trok David op. Wonderlijk, hè? Het eerste, dus na het lied van de boog, is, hij vraagt de Heere om raad. Wat zal ik doen? Doen wij dat ook? Doen wij dat ook? Of gaan we zomaar ergens naartoe? Dat bedoel ik in het algemeen, maar ook bijzonder in het maatschappelijk leven. Men vertrekt zomaar, zonder de Heere erin te kennen. En geestelijk laten we ons dan niet leiden door de Heere. Het is zo belangrijk dat we ons laten leiden door Hem. En het niet alleen zingen, al de weg leidt mij mijn heiland, maar dat ook beleven. Ik wil aan u vragen en ik wil aan jou vragen. Zijn we allemaal, ook met de dingen van alle dag, ook met het zoeken van een baan enzovoort, zijn we allemaal in Gods weg? Weet u dat weet, als jij dat weet, hoe dan ook, dan word je altijd geleid naar Hebron. Naar Hebron, waarom dan? Wel, Hebron is een begraafplaats. De spelonk van Machpela, Abraham, Sarah, Isaac en Jacob liggen daar begraven. Een wonderlijk beeld voor ons als christenen. Want de Heer Jezus Christus is voor ons gestorven. Hij ging naar die begraafplaats. Naar Gods gedachte. Moest David opgaan naar Hebron? Dat was het enigste uitgangspunt voor zijn koningschap. Ook de Heer Jezus, zonder lijden, zonder Golgotha. Geen koning. En ook voor iedere gelovige geldt dat. Dat is het uitgangspunt. Zonder dood, geen leven. Zonder dood, zonder kruis, geen gemeenschap met een levend God. Want Hebron betekent gemeenschap. En dan ga ik echt eindigen. Hebron is ook het middelpunt van de geliefde van David. In 2 Samuel 2 vers 3 staat dat zo prachtig. 2 Samuel 3. Ook liet David zijn mannen die bij hem waren meetrekken, dus naar Hebron, en ieder met zijn gezin. En zij vestigden zich in de steden van Hebron. En de mannen van Juda kwamen en zalfden David daar tot koning over het huis van Juda. O broeders en zusters, Hebron, dat betekent, David is het middelpunt van de geliefde. Daar waar David is, daar zijn de zijnen. Daarvoor is de Heer Jezus ook het middelpunt voor ons. Vanmorgen zijn we vergaderd, niet om een bepaalde leer en niet om om een bepaald inzicht en niet om een mens, maar we zijn vergaderd om Jezus, het middelpunt. Telkens als de kinderen Gods bij elkaar komen, dan is Hij het middelpunt. En dat wil Hij zijn in de gemeente het middelpunt, dat wil Hij zijn ook in uw gezin, in uw omgeving. Dat is nu het heden. O, wonderlijk, straks. Straks als Hij weer komt. En dan komt Hij weer met de zijnen. Dan staat er in Colossenzen 3 vers 4. Wanneer Christus verschijnt. In heerlijkheid dan. Die ons leven is. Zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Maar Christus is het middelpunt. En in de hemel zal het ook zo zijn. Het is Hebron in de hemel. Openbaring 5. Ik zag te midden van de troon en te midden van de vier wezens en de oudste een lam staande als geslacht. Jezus het middelpunt. Niet alleen in de samenkomst, maar ook in ons persoonlijk leven. Dat bid ik u toe, ook in de komende tijd. Vertoef maar dicht bij Hem. Want dicht bij Jezus sterft de wereld. Amen. We gaan met elkaar zingen. 708 uit Johan de Heer. Oud lied. 708, Johan de Heer. Is dat niet zo bekend, dat lied? Nee. Maar we leven toch wel dicht bij Jezus, hè? Nou, dan zingen we ook het tweede couplet, ja. Goed. Het tweede couplet, ja, we gaan het proberen. Die oude lieden zijn juist zo mooi, ja. Hè? Thank you. het ging wel, ja. En ja, in de hemel hoeven we dat eigenlijk niet meer te zingen, want dan zijn we dicht bij de Heer Jezus, bij de bron. Ik zie dat er twee liederen zijn, dicht bij Jezus. Misschien had ik die andere bedoeld. Dat was 768, maar die gaan we nu niet meer zingen, nee. Zullen we samen danken? Ik ga u voor. Dank u wel, Vader, dat we zo in alle eenvoud uw woord mochten bespreken. En dat uw woord vol met lessen staat en met waarschuwingen, maar ook met nodiging. Dank u, Heere, dat we altijd bij u in de schoolbank mogen zitten. Telkens weer opnieuw, iedere zondag en ook in huis, we mogen bij u leren. En we danken u dat de plaats bij u, de uitstorting van de bron, de beste plaats is. Help ons om maar dicht bij u te leven, dicht bij Jezus, dicht bij hem. Wilt u ons toebereiden en voorbereiden ook op de avondsamenkomst? Wil ons een goede zondag geven, Heere, en wil ons maar leiden, ja, dicht bij u. U weet wat we nodig hebben voor vandaag. En we danken u dat u een God bent die ons altijd tegemoet komt. Een God ook dat als we het moeilijk hebben en als we het niet begrijpen, een God die zijn arm om ons heen slaat. Een Vader die voor ons zorgt. O, we loven u. We prijzen u. We aanbidden u. Amen. Ja, we gaan nog een lied zingen. Ik hoop dat die dan wel bekend is. 823, maar ik dacht het wel. O kind van God, wacht met geduld in donkere van de nacht. Leun in het geloof op uw Heer en reken op zijn kracht. Vanavond hopen we weer bij elkaar te komen. Ik hoop vanavond ja, een ander thema te behandelen. Ja, het komt toch, het loopt toch een beetje parallel. Een belegerde stad die wereld heet. Nou, daar leven we in. In een belegerde stad die wereld heet. Bereid het ook biddend voor, ook de avondsamenkomst. We gaan 8:23. Als het kan, willen we het staande met elkaar zingen. Het eerste couplet en dan eerste twee coupletten en dan bidden we om Gods zegen en daarna het derde couplet. We gaan naar ons huis en mogen ons hart opheffen naar God, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God onze Vader, De genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u zij en met jou zij en blijven totdat de Heer Jezus komt en ons geloof wordt veranderd in aanschouwen. En ieder die hem verwacht en ieder die naar hem uitziet, zeggen met mij amen.